Dit is het Data Nieuws, verzorgd door de Dataloog in samenwerking met Computable.
Welkom bij het Data Nieuws van de Dataloog van 3 februari 2021 in samenwerking met Computable. Dus ik ben heel blij om Sander Hulsman, hoofdredacteur van Computable, weer in de uitzending erbij te hebben.
Dag Walter.
Wat zou het Data Nieuws zijn zonder jou?
Ja, zeg jij het maar.
Ja, dat zou niet kunnen. Ik heb altijd gedacht, zonder Jurjen zou het ook niet kunnen, maar we gaan het vandaag toch een keer proberen. Want bij ons aangeschoven is Harm Bodewes. En Harm is het voormalig Head of Data and Analytics bij Van der Landen. Tegenwoordig bezig met een opleiding bij Jets. Harm, het ontzettend leuk om jou in deze uitzending te hebben.
Ja, ik vind het ook leuk om mee te doen. Ik ben al een keer eerder door jullie geïnterviewd, 1,5 jaar geleden. Ik ben nog steeds fanatiek luisteraar van de Dataloog. Dus toen deze mogelijkheid kwam om een keer aan te schuiven op deze manier, dacht ik, dat moet ik gewoon doen. Dus hartstikke leuk, Walter en Sander. Ja,
en je had nu eindelijk tijd, dus alles kwam heel mooi bij elkaar.
Ja, nou moet ik zeggen, in zo'n sabbatical, de dagen vullen zich toch wel. Maar dit is erg leuk om te doen.
Ja, heel goed. En je hebt ook het een en ander aan nieuws voorbereid. Dus laten we snel gaan starten.
Goed nieuws uit Nederland en omstreken.
En ja, we kunnen er eigenlijk niet omheen. Al is de bekendmaking wel even terug. De eigen Dutch Applied AI Award, die we vanuit de Dataloog op 24 november samen met de Hogeschool van Amsterdam hebben uitgereikt tijdens de Computable Awards 2020, Sander.
Ja, ja.
En jullie hebben vanuit Computable uit alle inzendingen van vorig jaar ruim 50 voordrachten over AI geselecteerd en hebben die door de HVA laten beoordelen. En de top 8 die pitchte vervolgens in een speciale uitzending van de Dataloog en juryvoorzitter Nanda Piersma, de wetenschappelijk directeur van het HVA Expertise Center for Applied Artificial Intelligence. En tot slot maakten we bij jullie de winnaar bekend. En laten we even luisteren naar een kort fragment uit de live uitzending van de Computable Awards 2020.
Het is natuurlijk goed dat mensen in het zonnetje worden gezet die nu echt de boel werken
super.
Hebben
super. En de Dear Health is dus de winnaar van 2020.
Die kunnen toepassen waar het voor
Sander, wat maakt Dear Health zo bijzonder?
Heeft, maar ook waar het transparant is. En transparant is iets waar we nog wel onze vraagtekens bij hadden bij sommige partijen. Maar transparant betekent dat mensen begrijpen. Dat ze begrijpen wat het apparaat doet. Nou, dat is ook degene die de doorslag heeft gegeven.
Zou je misschien willen bekendmaken wie er met die prijs vandoor gaat?
Deze is uniek, hè? De allereerste Applied AI Award.
Allereerste. En jij kijkt ernaar, jawel.
Ja, ze zit tegenover haar. De winnaar is Dear Health.
Ja, Dear Health is opgericht in het hart van een complex zorgsysteem. Het bedrijf levert AI-gedreven zorgpadtechnologie met behulp van deep learning. Hierdoor worden er betere gezondheidsresultaten, lagere kosten en verbeterde ervaringen gerealiseerd. Maar ik kan natuurlijk van alles over Dear Health vertellen. Uiteindelijk hebben ze in deze podcast eerder zelf al een pitch gedaan in het kader van de Dutch Applied AI Award. Laten we daar nog eventjes kort luisteren naar het fragment uit deze pitch. Aan het woord hoor je Daan Hommers, de algemeen directeur van Dear Health. En hij deed dat vanuit Amerika.
Dank jullie wel. En zoals gezegd, Daan Hommers, achtergrond medisch specialist. En ik geef momenteel leiding aan het bedrijf Dear Health. Dit bedrijf zijn we een aantal jaren geleden vanuit het ziekenhuis gestart met een groep gepassioneerde zorgverleners die het hoog tijd vonden dat er meer gebruik werd gemaakt van datagestuurde zorg. Want het grote probleem in de dagelijkse kliniek is het voortdurend bijhouden van een steeds grotere hoeveelheid bruikbare data. Dit te verwerken tot betrouwbare informatie en vervolgens toe te passen bij de patiënt die voor je neus zit. Het aantal behandelingsvormen en soorten medicatie, met name voor de meer complexe ziekten zoals kanker, is enorm gestegen. Dus het goed combineren van al die data met ons brein is nauwelijks meer dan mogelijk. Laat staan als je wachtkamer vol zit met patiënten met ieder hun eigen unieke omstandigheid. Nou, hoe hebben wij dit opgelost? Op het Dear Health platform hebben wij onze dagelijkse zorgverlening direct gekoppeld aan een ziektespecifiek datamodel. Dat is ontworpen om risico's op ziektecomplicaties te vermijden. De input zijn risicoparameters, bijvoorbeeld tumormarkers. En de output zijn aanbevelingen voor het zorgpad van de patiënt. En deze aanbeveling kan de arts nalezen voordat hij of zij ze accepteert of verwerpt. En alles is daarmee volledig transparant. We zijn ons avontuur in 2011 begonnen met aanvankelijk gescheiden trajecten van enerzijds zorgpadtechnologie en anderzijds machine learning op hele grote datasets. Maar recent hebben we dit aan elkaar weten te knopen en is ons platform bovendien heel goed geïntegreerd met EPD's, elektronisch patiëntendossiers, waar de dokters en patiënten mee werken. We zijn al enige tijd in productie bij een aantal ziekenhuizen en hebben in totaal al een kleine 2000 patiënten kunnen helpen via deze beslissingsondersteuning. We hebben bijvoorbeeld al laten zien dat het platform ziektespecifieke opvlamming tot 47% kan verlagen, met een 76% daling van ziekenhuisopnames en de daaraan gekoppelde kostenverlaging. Waarom zijn wij nu uniek? Nou, veel bedrijven gebruiken AI bij de analyse van hele grote hoeveelheden data. Maar wat mist is de directe toepassing bij bijvoorbeeld mevrouw Jansen op een drukke maandagochtend in de spreekkamer. Dat is het unieke van Dear Health. Wij zijn er om een gezondere wereld te maken. Te beginnen met mensen die geveld zijn door chronische ziekten zoals darmziekte, nierziekte, epilepsie en ook bijvoorbeeld kanker. Wetende dat met dit type AI de zorgwinst over tijd nog significant kan verbeteren, zijn we, denk ik, op de goede weg.
Ja, een mooie winnaar van de eerste editie van de Dutch Applied AI Awards. En in 2021 gaan we wat ons betreft weer op zoek naar een nieuwe winnaar. Sander, gaat het weer door?
Absoluut. We zijn nog even in overleg met de HVA hoe we het hele project gaan optuigen, maar dat komt helemaal goed.
Daar ben ik van overtuigd. En ja, Harm, je zit hier in de uitzending en het kon natuurlijk niet zonder ook het een en ander aan nieuws voor te bereiden. Ja, je hebt iets interessants gevonden op het vlak van de augmented reality.
Ja, dat klopt, Walter, want er is goed nieuws uit Nederland. Hè, voor mij had augmented reality altijd een hoog gadget karakter. Leuk om te laten zien op beurzen, dat deden we vanuit Van der Landen ook vaak. Maar niet echt heel veel praktische toepassingen. En ook de introductie van Google Glass enkele jaren geleden leek voor mij althans niet echt heel succesvol te zijn. Dus ASML kwam afgelopen week met het nieuws naar buiten dat vanwege de coronacrisis het onderhoud op hun machines bij klanten fundamenteel is veranderd. Waar ASML tot maart vorig jaar nog techneuten op het vliegtuig zetten, is dat tegenwoordig natuurlijk niet meer mogelijk. Nauwelijks meer mogelijk. Vliegen is heel moeilijk geworden en daarnaast hebben we wereldwijd natuurlijk quarantaineverplichtingen. Dus daardoor staan de machines bij de klanten, heel veel klanten in Azië, veel te lang stil. En de oplossing is dat technici vanuit Veldhoven nu meekijken met de medewerker van de klant en die een virtuele bril, in dit geval een Microsoft HoloLens, draagt. De business value hiervan is minder stilstand van de machines en uiteraard ook voor ASML lagere kosten.
Ja, nou loopt ASML op het vlak van innovatie heel erg vooraan in Nederland. Er is ook een mooi artikel hierover verschenen bij de Volkskrant, waar we ook naartoe zullen linken in de show notes. Maar toch zijn er ondertussen ook ontzettend veel start-ups die op dit vlak flink aan de weg aan het timmeren zijn. En de beste graadmeter om te bepalen hoe succesvol dergelijke start-ups met innovaties zijn, ja, dat zijn uiteindelijk de investeringen die in die bedrijven gedaan worden. Ja, Sander, op dat vlak, doen we het dan goed of slecht in Nederland?
Nou ja, als we in ieder geval de berichtgeving mogen geloven, doen we het goed. Want het is voor het eerst in de geschiedenis, afgelopen jaar, is er maar liefst meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in Nederlandse start-ups. Volgens onderzoekers van KPMG ontvingen de jonge bedrijven in 2020 bij elkaar bijna 1,4 miljard euro. Een jaar eerder was dit nog maar 950 miljoen, wat destijds al hoger was dan ooit. De totale waarde van investeringen in Nederlandse start-ups is tussen 2017 en nu ruim verdubbeld. Van 630 miljoen naar bijna dus 1,4 miljard euro. Tegelijkertijd nam het aantal transacties af. Vorig jaar registreerden de onderzoekers 238 investeringstransacties, 64 minder dan in 2019 en 28 minder dan in 2017.
In het wordt in absolute aantal ook meer geïnvesteerd in
de bedragen, aantal bedrijven. Ja, de bedragen worden dus hoger die geïnvesteerd worden in Nederlandse start-ups. En in het laatste kwartaal sprong volgens KPMG, maar ook natuurlijk volgens onze eigen lezers, de investering in MessageBird eruit. Met 200 miljoen, in dit geval dan wel weer even dollar, neemt de Amsterdamse start-up de 8e plek in van grootste Europese investeringen van het 4e kwartaal in 2020. Wereldwijd groeide overigens de totale waarde van investeringen in start-ups van ruim 230 miljard euro in 2019 naar 247 miljard euro in 2020. In die periode daalde het aantal transacties met 15% naar ruim 24.000. Daar moet wel even worden bij aangetekend dat de helft, ruim de helft van alle investeringen plaatsvond in de Verenigde Staten.
Even een achtergrondvraag hierbij, maar dit geeft dan Verenigde Staten in Europa. Gaat het ook over investeringen die bijvoorbeeld in India of in China gedaan worden?
Het is wereldwijd.
Wereldwijd, ja. Dus toch tot de helft van alle investeringen in de US en niet vanuit China.
Nee.
Oké. Ja, en als we het hebben over startups, ja, er wordt natuurlijk van alles geprobeerd om ons leven makkelijker te maken. En zo kwam ik dit artikel tegen over de parkeerwekker. Gebruiken jullie hem al, Harm, Sander?
Ik niet.
Nee, ik ook niet, Walter. Nee.
De parkeerwekker is een app die je aansluit op een webcam en die geeft jou een bericht op het moment dat er een scanauto van de gemeente langs rijdt. En Amsterdam vraagt nu via de rechter een aanpassing van die app. Want ja, ze zorgen ervoor dat niet betaalde parkeerders natuurlijk gewaarschuwd worden voor die scanauto's. Zij staan voor de rechter wegens ondermijning van het parkeerbeleid. Want de stad vindt namelijk dat de app parkeerwekker de privacyregels overtreedt. Aanzet tot belastingontduiking en de handhaving van dat parkeerbeleid dus ondermijnt.
Ja, maar dan ben ik toch wel benieuwd hoe zo'n app werkt.
Nee, het kan eigenlijk op twee manieren. Door de dashcam die je in de auto hebt zitten. Of thuis gewoon achter het raam met zicht op de parkeerplaats. En de software die maakt connectie met de camera. En herkent zo'n scanauto's door middel van een algoritme. En zodra die scanauto voorbij rijdt, krijg je een berichtje. En het is zo geregeld dat als de scanauto voorbij is, dat je altijd nog 5 minuten hebt om toch de parkeer-app aan te zetten. En dat is gewoon een economisch simpel rekensommetje. Want een berichtje van de parkeerwekker kost 1,50 en de boete die je bespaart is toch al gauw zo'n 64,5 euro.
Dat zou dan dus betekenen dat je geen parkeergeld hoeft te betalen totdat de app een langsrijdende scanauto detecteert?
In theorie wel, maar oprichter Louis Roman die beklemtoont ja, dat het niet zijn intentie is om automobilisten aan te moedigen om die te betalen. Wat hij zegt is, ja, er zijn altijd mensen die te hard rijden of zich niet aan de coronaregels willen houden of geen parkeergeld willen betalen. Maar hij denkt juist dat de meeste mensen gewoon willen betalen voor een parkeerplek.
Ja, en Max Heck is de medeoprichter van Appjection. Nou, wat is dat dan weer? Dat is een app die juridische hulp verleent bij het aanvechten van parkeerboetes. Die vindt het allemaal juridisch glad ijs. Dus hij distancieert zich van de werkwijze van parkeerwekker. Op het moment dat je gebruik maakt van een bepaalde betaalde parkeerplek, dan moet je gewoon betalen. Het is niet goed als er een dienst bestaat waarmee je de regels kunt ontwijken. En de burger moet zich uiteraard, net zoals de overheid zelf, aan de regels houden.
Ja, lijkt me logisch. Ik had ook nog een leuk nieuwtje. En dat gaat over artificial intelligence en het opsporen van haat. Het is eigenlijk een internationaal nieuwtje waarmee we in Nederland onszelf wel kunnen profileren. Want TextGain, het is een spin-off van de Universiteit Antwerpen, gaat namelijk een Europees onderzoekscentrum leiden naar haat, spraak, racisme en seksisme op internet. De analyses van TextGain moeten onder meer radicalisering helpen indammen. TextGain bouwt een algoritme waarmee een computer patronen herkent in tekst. Ook bepaalde sentimenten zijn zo op te sporen. Bijvoorbeeld tevredenheid of haat. Op verzoek van de Europese Unie krijgt het bedrijf nu de leiding over een instituut dat online trends in kaart moet brengen waarmee experts kunnen werken. Niet om te censureren, maar om tools te kunnen bieden tegen haat, radicalisering en seksisme op internet. TextGain kan met zijn technologie inzichten halen uit grote hoeveelheden ongestructureerde teksten. Het van oorsprong Belgische bedrijf is ook in Nederland actief en heeft onder andere de politie, Rijkswaterstaat, de Universiteit van Amsterdam en de provincie Noord-Holland als klant.
Ja, super interessant. En ook hier voor het volledige artikel is terug te vinden de link daarnaar in de show notes. Maar dit laatste onderwerp sluit natuurlijk ook wel weer aardig aan bij het volgende onderwerp dat we gaan behandelen.
Feit of fictie? Fictie.
Waar het net over ging, over het herkennen van sentimenten in tekst met AI. Ja, daar lijkt AI ook sentimenten toe te kunnen voegen aan tekst. Althans, ja, sentimenten, Sander. AI kan tekst voor je realiseren, maar de technologie, ja, die staat nog wel in de kinderschoenen. Wereldwijd zijn er al meerdere oplossingen voor Engelse tekst gerealiseerd. Maar een AI-oplossing voor het Nederlands, ja, die was er nog niet tot voor kort. Sander, ik begrijp dat jij daar wat nieuws over hebt.
Dat klopt, Walter. Want een algoritme op basis van kunstmatige intelligentie vrijwel geautomatiseerd een Nederlandse tekst laten samenstellen. Dat heeft de Scale-up ML6 ontwikkeld. De tekstgeneratietool is een grote sprong voorwaarts, maar opent tegelijkertijd natuurlijk ook een deur naar eventuele niet wenselijke bijeffecten. Wij vroegen ons af of dergelijke technologie onderscheidend zou kunnen zijn, of het van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor het werk dat we doen. Nu zijn wij bij Computable natuurlijk journalisten en werken we eigenlijk de hele dag door met teksten. Maar er zijn natuurlijk meer beroepen waar een dergelijke tool van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Denk aan juridische teksten, digitale boeken, Wikipedia door AI laten vormen. Je kan zo gek niet bedenken. Kan AI waardevolle Nederlandstalige teksten voor ons realiseren? En zitten we wel op dergelijke technologieën te wachten? Die vragen stel ik graag aan Thomas de Hane, Machine Learning Engineer bij ML6. Dag Thomas. Nou, hoi. Zeg het maar.
Nee, je haalt een meteen een heel goed punt aan, Sander. Is dit nuttig? Ons lijkt het wel. Het is in elk geval een hele grote sprong voorwaarts dat dit nu plots ook voor het Nederlands kan, waar het tot voor kort enkel voor het Engels kon. Dit omdat natuurlijk een heel groot deel van de wereld niet Engels spreekt en ook bijvoorbeeld een heel groot deel van onze klanten niet Engelstalige tekstproblemen hebben.
Ja.
Wat betreft het probleem, ja, inderdaad, zitten we daarop te wachten, absoluut. Heeft dit zijn problemen? Zeker ook wel. Die zijn er toch zeker ook wel.
Oké, even terug naar het begin, want waarom wil jullie een AI-tool ontwikkelen dat Nederlandse teksten kan realiseren?
Ja, wel, eigenlijk, het realiseren van zo'n teksttool is heel leuk. Dus het genereren van tekst is een hele leuke showcase om aan te tonen hoe goed AI voor Nederlandse documenten kan werken. Nu, in het ontwikkelen van zo'n tekstgeneratiemodel maak je eigenlijk als het ware als bedrijf een soort motor. Wij maken die motor nu in de toepassing van tekstgeneratie, zoals bijvoorbeeld een motor voor een auto zou maken. Maar het leuke en het waarde voor ons is dat we dan die motor uit die auto kunnen nemen en daar dan meteen ook een vliegtuig mee kunnen bouwen met die motor. Een speedboat als het ware, of gelijk wat. Waarmee ik wil zeggen, met die motor kunnen we eigenlijk verschillende soorten taaltoepassingen gaan bouwen voor onze klanten die niet enkel tekstgeneratie willen.
Ja, dan vraag ik me natuurlijk meteen af, hoe werkt het nu en wat kan er vooral nog beter?
Ja, wel, wat het nu kan, is eigenlijk al redelijk coherent, dat vinden we toch zelf, Nederlandse teksten gaan genereren. Teksten waarvan je zegt van, nou, dit kan in een aantal gevallen lijken alsof dit van een mens zou kunnen komen. Dat snijdt meteen natuurlijk een aantal gevaren ook aan. Kan dit nog beter? Ja, dat kan absoluut. Het kan gewoon inhoudelijk beter. We kunnen daar nog meer data aan toevoegen, we kunnen dat langer laten trainen, nog gewoon algemeen veel meer geld naar tegen smijten. Maar we moeten ook kijken dat het gewoon ook kwalitatief goed is. Dergelijke modellen durven nog wel eens wat bias hebben, durven nog wel eens een niet zo nette output ook genereren, omdat het op internetdata getraind is. Dat zijn van die dingen die we ook stelselmatig moeten verbeteren.
Ja, en nu wilden wij natuurlijk even de proef op de som nemen door jullie eigen tekstrealisatietool uit te proberen. We merkten dat het nog wel even zoeken was en dat er nog ook wel wat veel menselijke handelingen nodig zijn om uiteindelijk tot een tekst te komen. Daarnaast moet de mens zelf ook nog de beslissingen nemen, hè, welke kant bepaalde tekst opgaat. Daarom laten we eens even gaan luisteren wat jullie tool realiseerde toen wij de tool voeden met de tekst. Een tekstgenerator met artificial intelligence. Luister goed, Thomas.
Een tekstgenerator met artificial intelligence werkt het best door een applicatie die het gedrag van de bezoeker analyseert. Daarbij wordt het mogelijk om in de app informatie te lezen over welke activiteiten zijn ondernomen. Via de app is het mogelijk om gegevens te filteren of over te dragen aan een specifieke groep bezoekers. De app herkent deze gegevens en verwerkt ze vervolgens in een webanalyse.
Zeg het maar, snijd het hout.
Ja, ergens wel, ergens niet. Hè. Ik denk dat jullie het zelf ook al voelen. Er zijn een aantal dingen die goed klinken en een aantal dingen die niet zo goed klinken. Wat klinkt er goed? Wel, ik denk dat de tekst redelijk coherent is. Dus dat leest al lekker vlot. Maar je voelt ook dat het soms nogal vaag blijft. Soms nogal eens rare sprongen durft te maken. Wat ook weer goed is, op het einde haalt hij terug tekstgenerator aan. Dus hij kan wel context over langere periode onthouden. Maar algemeen denk ik niet dat als jullie met dit soort artikelen naar buiten zouden komen, dat de mensen er laaiend enthousiast van zouden worden, tenzij ik me vergis.
Nou, het is natuurlijk ook een korte tekst. Hè. Uiteindelijk wil je natuurlijk langere artikelen kunnen produceren. Maar ik vond het wel even leuk om uiteindelijk als trial natuurlijk te doen, om te kijken of het waardevolle informatie kan toevoegen. Dan natuurlijk ook de vraag, wat wil je nou hiermee bereiken? En is er überhaupt al een markt voor?
Ja, hier is zeker een markt voor. Deze tool, zoals ik al zeg, maakt eigenlijk een motor under the hood. En wij gebruiken die motor nu al eigenlijk om bepaalde toepassingen bij onze klanten te gaan verbeteren. Een zo'n toepassing is bijvoorbeeld het digitaliseren van historische actes van de notaris in België. Hebben we gezien dat door het gebruik van die tool, die motor, de performantie toch zeker naar boven gaat. We zijn bij Amazix ook aan het spelen met speech-to-text, dus het omzet van spraak naar tekst. En ook daar hebben we gezien, door het koppelen van deze motor in onze andere algoritmes, dat dit toch zeker een hele goede boost gaf. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook van, ja, kijk, tekstgeneratie as such is niet altijd de meest relevante use case per se. En heeft hier en daar nog zeker wel werk nodig. Maar nu biedt het zeker voor ons toch al waarde.
En als onderliggende technologie, is dat iets wat jullie zelf hebben ontwikkeld? Of maken jullie gebruik van bepaalde libraries of open source tools?
Ja, dat is wel een leuke eigenlijk. Binnen de AI-wereld gebruiken we heel vaak iets wat transfer learning heet. Wat wil dat zeggen? We nemen iets pre-trained, iets voorgetraind door een groot bedrijf, Facebook, OpenAI, die daar miljoenen euro's tegenaan smijten. We nemen dat van hen en we gaan dat eigenlijk gaan fijnstemmen op onze dataset. Zo hebben we dat ook gedaan. We pakken eigenlijk het grote model van OpenAI. Dat heeft hen een aantal honderdduizend euro's gekost. Dat is geld dat wij niet hebben. Maar eigenlijk met dan een beperktere dataset, beperktere rekenkracht en dus eigenlijk een veel beperkter budget, kunnen we toch een state-of-the-art Nederlandstalige toepassing gaan realiseren.
En hoe hebben jullie dat model dan gevoed? Waar komt die data vandaan?
Wel, dat is heel leuk. Er is een initiatief op het internet geheet Common Crawl. En daar komen verschillende, wat we noemen, Oscar-corpussen uit. Dus dat zijn eigenlijk corpussen webtekst in verschillende talen. En zo ook is die voor het Nederlands beschikbaar en aan ons gegeven door dat onderzoeksinstituut.
Ja, en dan heb ik natuurlijk nog de hamvraag van vandaag. Sure. Heb ik straks als journalist, ja, of als advocaat, secretaris of welk beroep dan natuurlijk ook, werk, of wordt mijn schrijfwerk eigenlijk dan nog wel zinvol, of wordt het overgenomen door AI?
Wel, Sander, als het aan ons ligt, dan heeft u zeker nog een job als journalist of gelijk wat. Wat we eigenlijk met dit soort tools willen realiseren, is dat mensen meer en meer op het creatieve aspect van een job kunnen gaan focussen en minder op het repetitieve moeten gaan focussen. Je ziet ook, die tool is eigenlijk begeleid door een mens. Dus een mens kiest telkens een beetje de volgende stappen. En daarin zien we eigenlijk ook de grootste meerwaarde. Een dualiteit tussen mens en dat soort algoritmes die samen de beste output gaan realiseren.
Nou, gelukkig maar. Dankjewel Thomas de Hane van ML6 voor deze toelichting. In ieder geval geen fictie dus, maar nog wel een tool die zich uiteindelijk moet gaan bewijzen. Dankjewel.
Top. Dank je, Sander.
Hartstikke goed. Ik stop de opname. Ja, en dan nog een voorbeeld van feit of fictie. Harm, volgens mij ga jij dat combineren met een echte televisietip.
Ja, dat klopt. Nou ja, dit is de eerste keer dus dat ik in deze rol deelneem aan de dataloog. En ik vroeg me sowieso af of er wel ruimte is voor ouderwetse televisietips. En voor ja,
Harm Sisse, kom er maar in hoor.
Nou, voor de luisteraars die niet weten wat een televisie is, dat is zo'n ouderwets apparaat waarop je op voorgeprogrammeerde tijdstippen naar bewegende beelden kunt kijken. Nou, dat is een grapje natuurlijk. Tegenwoordig hebben we daarvoor een uitzending gemist. Maar wat ik echt de luisteraars wil aanraden is sowieso kijk wat vaker naar VPRO. VPRO heeft echt fantastische programma's die echt onderscheidend zijn van de rest, zou ik maar zeggen. En afgelopen zondag was er weer zo'n juweeltje. Was een uitzending van VPRO's Tegenlicht. En een beetje een filosofische uitzending over het dataïsme. Het dataïsme als een soort van nieuwe religie. En ik wil niet te veel verklappen, want je moet het echt in zijn geheel kijken. De uitzending duurt ongeveer 50 minuten. En in die uitzending komen de verschillende invalshoeken van AI ter sprake. De werking van onze hersenen. Het eeuwig leven van algoritmes. Hè? Algoritmes leven langer dan mensen. Nou, et cetera, et cetera. Dus iedere poging om deze uitzending hier even samen te vatten doet het programma tekort. Kijken dus allemaal.
Nou, dat gaan we doen. Leuk, mooie tip. En dan door naar een ander, toch ook wel serieus onderwerp. Dat is onderdeel van ons volgende blokje.
Data security.
Ja, wat de wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, de WGS, mogelijk maakt, is om databases van zowel overheden als bedrijven in zogeheten samenwerkingsverbanden aan elkaar te koppelen. En dat is een blauwdruk voor meer toeslagenaffaires. Althans, zo waarschuwt de SIRI-coalitie de Eerste Kamer. Ja, het voorstel biedt een juridische basis voor bestuursorganen en private partijen om persoonsgegevens systematisch te delen en te verwerken, waaronder door profilering. En volgens de SIRI-coalitie is het voorstel een bedreiging voor het functioneren van de rechtsstaat.
Ja, de coalitie stelt dat de Eerste en Tweede Kamer door dit voorstel buitenspel wordt gezet. De belangrijke onderdelen staan namelijk niet geregeld in de wet waarover de Kamer nu stemt, maar worden naderhand bepaald door de minister in lagere regelgeving. Kwesties als de hoeveelheid en soorten gegevens, de partijen die erbij kunnen en de manier waarop ze worden geanalyseerd en verder worden gebruikt, worden bepaald zonder dat de Kamer daarmee instemt.
Ja, ja, ik vermoed zomaar dat die Siri-coalitie Harm niet een groot voorstander is nog van dat dataïsme. Want zij roepen de Senaat ook op om het voorstel uitvoerig en kritisch te behandelen. En eerder werden al door de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens fundamentele bezwaren tegen het voorstel geuit. Ja, en ja. Laten we dan van de ene politieke discussie gelijk doorgaan naar de volgende. Want volgens mij is er ook bericht over de beruchte sleepwet, Harm.
Ja, dat klopt. Een evaluatiecommissie onder leiding van René Jones-Bos. Die kwam met aanbevelingen rondom de inlichtingwet, ook wel genoemd de sleepwet, hè, die in 2018 tot stand kwam. Onder heel veel maatschappelijk verzet. Ik denk trouwens dat die commissie sowieso ook even die uitzending van VPRO Tegenlicht moet kijken, maar dat even terzijde. Het is een heel dik rapport. Ik pak even drie aanbevelingen eruit. Eén aanbeveling is: behandel alle bulk data op dezelfde manier. En de aanbeveling is dat aan de ene kant de bewaartermijn langer wordt van alle bulk data, dus 3 jaar in plaats van 1,5 jaar. Maar aan de andere kant meer wettelijke waarborgen voor veiligheidsdiensten om data te verkrijgen. Een andere is een advies om veiligheidsdiensten zelf ethical hacks te laten uitvoeren. Nou, dat lijkt me sowieso heel verstandig. Dat zouden bedrijven in mijn opinie ook vaker moeten doen, voordat ze hacks van anderen moeten gaan beoordelen. En een derde aanbeveling is strenger toezicht op het delen van data met andere landen. Bijvoorbeeld om allerlei ingewikkelde U-bochtconstructies met andere landen, CQ-regimes, te voorkomen.
Ja, nu beveelt de evaluatiecommissie dus een aanscherping om diensten zoals de AIVD of de MIVD meer slagkracht te geven. Zo moet het verzamelen en verwerken van zogeheten bulkdata op 1 manier geregeld worden in plaats van de diverse manieren die nu gelden. Vorig jaar uitte de commissie van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten al harde kritiek op het databeleid van de AIVD en de MIVD. Zo mag de bulkdata 1,5 jaar worden bewaard, maar de veiligheidsdiensten hebben kunstgrepen gebruikt om de bewaartermijn te verlengen. Het rapport van de evaluatiecommissie adviseert nu dus een termijn van 3 jaar. Verder vindt de commissie dat er extra waarborgen moeten komen voor de gegevensuitwisseling met buitenlandse diensten. Ook dit is een punt van zorg in de maatschappij. De commissie adviseert onder meer om voor de diensten een inspanningsverplichting in te voeren om Nederlandse gegevens uit bulkdata te filteren voordat deze worden verstrekt aan buitenlandse diensten.
Ja, nou, dit verhaal dat sleept zich nog verder voort dus. En ik ben benieuwd naar de volgende evaluatie. We kunnen er bijna niet omheen, de SolarWinds hack.
Ja, de SolarWinds hack is de afgelopen tijd breed uitgeweid natuurlijk in de media. En bij Computable misten we echter consequent een Nederlandse invalshoek. Het nieuws was vooral internationaal georiënteerd en dan vooral op Amerika gericht. Wij vroegen daarom onze eigen security experts wat mogelijke gevolgen of problemen kunnen zijn van deze hack voor Nederlandse organisaties. Nou, wat bleek daaruit? Honderden organisaties in Nederland zijn mogelijk vatbaar geweest voor de hack van SolarWinds. Ze maakten gebruik van een besmette versie van de Orion monitoring software. De potentiële slachtoffers moeten maatregelen treffen om de risico's te minimaliseren. Nagenoeg alle getroffen bedrijven en instellingen laten dit na. Ja, we hebben dus wat experts aan het woord gelaten en zo gaf Aad van Boven van SecureMe toe ook zijn mening. En hij constateert dat veel Nederlandse organisaties hebben nagelaten om zichzelf te beschermen. Zelfs maatregelen als het blokkeren van internetverkeer van gevaarlijke IP-adressen bleven uit. En dat terwijl dat geen lastige klus is, omdat bijna alle aanvallen van slechts 9 van deze adressen kwamen. Met zo'n stap valt veel onheil te voorkomen, zegt hij. Je gaat daarmee tegen dat kwetsbaarheden verder zijn uit te buiten. Ook werd er veelal verzuimd om servers te patchen.
Ja, en anders dan Aad van Boven constateert Frederik Mennis van OneSpan juist dat veel bedrijven zich zorgen maken en voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het patchen van het Orion-platform of deze software zelfs volledig verwijderen. Hij wijst er verder op dat in Nederland en België honderden bedrijven een kwetsbare versie van het Orion-platform gebruiken. Banken, ziekenhuizen en wellicht ook overheidsinstanties zijn potentieel in gevaar. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat de aanvallers in hun systeem hebben rondgesnuffeld of erger nog data hebben gemanipuleerd.
Jordi Scharlo van Bitdefender, die heeft er vertrouwen in dat de getroffen organisaties een impactanalyse doen. Hij bevestigt dat vooral grotere bedrijven en instellingen de monitoring software van SolarWinds gebruiken. Hij meent ook dat veel IT'ers in hun vakantie zijn opgeroepen om spoedmaatregelen te nemen. En ook wordt veel externe expertise ingeschakeld om eventuele schade en gelopen risico's te beperken.
Mocht je nou geïnteresseerd zijn naar meer Nederlandse meningen van security experts over de SolarWinds hack, dan kun je het artikel op de Computable website terugvinden en natuurlijk ook via de show notes. Aanvullend hè, is het wel geruststellend dat het NCSC onderzoek heeft gedaan naar de misbruik van kwetsbare versies van SolarWinds Orion in Nederland. Binnen de Rijksoverheid en bij vitale organisaties zijn wel edities van deze software aangetroffen met een Trojan waarmee kwaadwillende systemen kunnen binnendringen. Maar aanwijzingen ontbreken dat hackers dat ook daadwerkelijk hebben gedaan.
Ja, gelukkig maar. En laten we hopen dat die ellende ons bespaard blijft. En dan is anders. Hebben jullie recent ook een melding van WhatsApp gehad over het nieuwe privacybeleid?
Ja,
zeker.
Ja.
Begin dit jaar verstuurde WhatsApp een update met aangepaste voorwaarden. En gebruikers moesten in ieder geval voor 8 februari 2021 akkoord gaan met de voorwaarden. Accepteer je als gebruiker die voorwaarden niet, ja, dan zou je geen gebruik meer kunnen maken van de dienst. En dan kwam WhatsApp en moederorganisatie Facebook op veel kritiek te staan. En geschrokken van alle ophef heeft Facebook de rigoureuze maatregel doorgeschoven naar 16 mei van dit jaar. Maar ja, wat staat er nou in die beruchte voorwaarden?
Nou, samengevat volgt uit de nieuwe voorwaarden dat WhatsApp meer data mag gaan delen met Facebook. Zo kan WhatsApp telefoonnummers en IP-adressen delen met Facebook of geleerde partijen. Er wordt met name ingezet op de zakelijke markt. Bedrijven kunnen diensten van Facebook integreren met zakelijk WhatsApp-gebruik. Maar schrik niet te snel en wacht nog even met overstappen, want in Europa hebben wij een vrij stevige privacywetgeving. Dit maakt het op dit moment niet mogelijk om op deze ingrijpende manier gegevens te laten delen tussen WhatsApp en Facebook. Daarom gelden deze nieuwe voorwaarden niet in deze mate voor Europese gebruikers. Wat ik trouwens wel een beetje lastig vind, als ik er iets aan mag toevoegen nog, privé, dat het gewoon, ik zie in mijn kring mensen overstappen naar Signal en Telegram en ik kan wel zeggen, wacht nou even. Maar het gebeurt. Ik weet niet of jullie die ervaring ook hebben.
Ik zie veel mensen inderdaad de overstap maken. In ieder geval een extra app erbij nemen. Ja. Door de wijziging in het privacybeleid zijn dus inmiddels wel al veel WhatsApp-gebruikers overgestapt naar een alternatief. We zien het zelf ook gebeuren. Telegram en Signal zijn hierin populair. Maar welke van deze twee moet je nou kiezen? Wij zetten de voor- en nadelen even tegen elkaar af. Want het lijkt er sterk op dat de veiligheidsinfrastructuur van Signal beter is dan die van Telegram. Signal vraagt gebruikers niet om Signal te vertrouwen, terwijl Telegram dit wel doet. Telegram gesprekken zijn dan wel weer versleuteld, maar in de standaard instelling kan de server de gesprekken ontsleutelen. Hierdoor moet de gebruiker Telegram vertrouwen. Verder is alle communicatie in Signal end-to-end versleuteld, ook de groepsgesprekken. En bij Telegram zijn juist de groepsgesprekken weer niet end-to-end versleuteld. Als laatste puntje van aandacht staat de end-to-end encryptie standaard bij Signal ingeschakeld en is hij niet uit te schakelen. Dat is bij Telegram weer niet het geval en wordt daarom gezien als een slechte ontwerpkeuze.
Ja, en ik hoor toch ook een sterke voorkeur voor Signal boven Telegram. En Telegram wordt vooral ook voor grote groepsdiscussies gebruikt. Terwijl Signal ja, veel meer een 1-op-1 alternatief ook is voor WhatsApp. En ja, laten we de twee apps en de keuzes van WhatsApp de komende tijd in de gaten houden. Vooralsnog zie ik op mijn telefoon heel veel mensen Signal gaan gebruiken, maar het echt als een slapende app op de telefoon hebben staan. Het is ook een beetje wachten tot het eerste schaap over de dam is daarin.
Ik heb al 1 berichtje ontvangen via Signal.
Ja, ik heb dus het probleem in mijn wielrenclubje op zondagochtend dat de ene in Signal en de andere in Telegram, de andere in WhatsApp. En straks moet ik alleen gaan fietsen, daar heb ik natuurlijk helemaal geen zin in.
Nou, bedankt WhatsApp. Dankzij jullie moet Harm straks alleen gaan fietsen.
En dan nu, de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van AI en deep learning.
Ja, ik weet niet echt of dit academisch nieuws is, maar Gartner publiceerde recent weer een update van de top 10 trends in data en analytics. En ik pik er 5 uit. Het zijn 10 trends. Ja?
Dat is jouw vakgebied, hè, Harm?
Dit is mijn vakgebied. Dus, absoluut, absoluut. Ik zou hier eigenlijk ook een hele uitzending aan willen wijden, maar dat mocht niet van jullie. De eerste trend is smarter, faster, more responsible AI. Wat je ziet is dat mede gedreven door de coronacrisis de aandacht voor machine learning, deep learning en AI enorm is toegenomen. Volgens Gartner zal maar liefst 75% van de bedrijven eind 2024 een vorm van machine learning, AI, operationeel hebben. En laat dat even tot je doordringen. Ik denk dat dat een gigantische sprong is ten opzichte van waar we nu staan. Dan de tweede, die hebben ze heel mooi genoemd, de decline of the dashboard. Ik kom eigenlijk zelf oorspronkelijk een beetje uit de traditionele BI-wereld. En wat je ziet is dat de behoefte aan ouderwetse, voorgedefinieerde BI verder zal afnemen. Ten gunste van meer self-service BI. Waarbij algoritmes de decision maker of de BI developer helpen. En een voorbeeld uit mijn eigen context is Power BI. Waarbij een ingebouwde Python engine je helpt met het bouwen van dashboards. Dus terwijl je een dashboard aan het ontwerpen bent, kijkt die Python engine al naar de onderliggende data. En zegt van nou, ik zou die draaitabel zou ik eigenlijk liever zus bouwen. Dus ik denk dat dat een hele mooie trend is. Omdat je daarmee ook self-service BI veel beter mogelijk maakt. Nou, een volgende is de opkomst van data marketplaces en exchanges, hè, waar Rick van der Lans ook altijd over praat. Het idee van de datamarkt, hè, waar aanbieders hun data aanbieden en verhandelen, dat krijgt verder vorm de komende jaren. Volgens Gartner zal in 2022 maar liefst 35% van de bedrijven hun corporate data aanbieden of ontvangen via online data marketplaces. Nou, een volgende trend is blockchain. Niet altijd even goed in het nieuws geweest, maar dat komt denk ik omdat het een beetje te veel verweven is met Bitcoin en waardoor veel mensen het een beetje schimmig vinden. Ik denk dat blockchain technologie nog steeds heel veel potentie heeft. Het is nog niet echt doorgebroken. Toch voorspelt Gartner dat de twee grote voordelen van deze technologie, namelijk lineage van transacties en assets en transparantie tussen alle agents in een blockchain, die gaat data en analytics leaders verder helpen. Maar we moeten de technologie wel echt als aanvullend beschouwen. Dus de eerdere voorspelling dat blockchain technologie de traditionele relationele databases gaat vervangen, die gaat echt niet uitkomen. En dan de laatste trend die ik nog wilde noemen is dat de sterke opkomst, en ik heb dat trouwens ook bij Van der Landen gezien, van graafdatabases. Bijvoorbeeld Neo4j. Volgens mij hebben jullie ook een keer iemand van Neo4j in de uitzending gehad trouwens. En die blijft doorzetten. Dus graafdatabases, die gaan vooral helpen bij wat ze in data science noemen exploratory data analysis. Met andere woorden, bij het grasduinen in data waarvan je de onderliggende structuur nog niet kent of niet hoeft te kennen.
Ja, we hebben zowel met Neo4j, met Rick van Brugge, maar ook met de Fiat, waar een graph database ook ingezet wordt, opnames gedaan. Dus zullen we ook naar linken in de show notes, mocht je hier meer van willen weten. Nou, Harm, dit zijn vijf van de trends die Gartner heeft geïdentificeerd. Ja, in totaal hebben ze er 10 op een rij gezet. Een hoop ontwikkelingen dus. En ook de link naar dit hele artikel zullen wij in de show notes plaatsen. En wat ik interessant vond, is dat jij begon met smarter AI. Dat vind ik interessant, omdat Sander, jij hebt er ook nog een nieuwtje over meegenomen, hè?
Dat klopt, Walter. Want de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft een nieuwe benadering van kunstmatige intelligentie ontwikkeld die beter met onzekerheid kan omgaan. De innovatieve methode vindt sneller, veiligere opties, bijvoorbeeld in zelfrijdende auto's. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek door de wetenschappers van de Radboud Universiteit in samenwerking met twee Amerikaanse universiteiten en de Technische Universiteit Eindhoven. De Association for the Advancement of Artificial Intelligence, kortweg de AAAI, gaat de studie binnenkort publiceren. De wetenschappers hebben een methode ontwikkeld om te redeneren over onzekerheid. Het gaat om een nieuwe benadering voor de zogenaamde onzekere gedeeltelijk waarneembare Markov beslissingsproces. Simpel gezegd zijn dit modellen gebaseerd op werkelijkheid die de kans op een gebeurtenis inschatten.
Ik weet in ieder geval welke associatie vooraan in het telefoonboek staat.
Ja, die is leuk. die zelfrijdende auto's, je ziet dat overigens ook in de, niet alleen bij de Tesla, ook in de andere auto's, steeds meer technologie tevoorschijn komen. En het belangrijkste is dat de zelfrijdende auto met allerlei onbekende situaties in aanraking kan komen. Bijvoorbeeld het herkennen van wegwerkzaamheden, het herkennen van maximumsnelheidborden, het een beetje bijsturen hè, als je over een witte lijn rijdt. Nou, om de AI van zelfrijdende auto's te valideren zijn uitgebreide berekeningen nodig. Deze moeten analyseren hoe de AI met verschillende situaties omgaat. En de onderzoekers stellen dat deze analyses realistischer zijn te maken met behulp van de nieuwe benadering en aldus de AI snellere, betere en veiligere beslissingen kan nemen.
Nou, dat klinkt goed. Mooie ontwikkeling, heren. En ik kijk ook uit naar de aangekondigde publicatie van deze studie. Die staat volgens mij gepland voor volgende maand, medio februari, maart. Dus daarover later natuurlijk meer. En dan tenslotte nog het cloudnieuws.
Cloudnieuws!
Ja, dat klopt, want SAP en Microsoft breiden hun samenwerking rondom cloud computing uit. Het gaat om nieuwe toepassingen voor automatisering van cloudomgevingen en de integratie van SAP S4HANA. In het beheerplatform Microsoft Azure... in het beheerplatform met Microsoft Azure. Met dat nieuwe aanbod moet de overstap van de on-premise edities van SAP ERP naar cloudversie SAP S4HANA vereenvoudigd worden.
Ja, SAP en Microsoft starten eind 2019 met een samenwerking rondom cloud computing. En daarin richten partijen zich samen met systeemintegrators op de ondersteuning van klanten die de overstap maken naar de cloud. Het project werd Embrace of Omhelzing gedoopt. En Embrace richt zich vooral op grote bedrijven die nu nog software on-premise draaien, maar dit graag, en ik zou zeggen, doe dat nou een beetje snel, naar de cloud willen overbrengen.
Ja, en dat gaan ze doen door praktische referentiearchitectuur en technische begeleiding te bieden. Die gezamenlijke inspanningen moeten ook zorgen dat hoge investeringen in cloudplatformen en infrastructuur de beloofde voordelen gaan opleveren. Zoals bijvoorbeeld snellere migratie van systemen en workloads, verbetering van de bedrijfsvoering, monitoring van prestaties en de beveiliging van systemen.
Zo, wat een hoop nieuws weer in de uitzending. Fantastisch. Ja, dan hebben we nog één onderdeel aan het einde van deze opname. En dat is de data uit agenda.
De data agenda voor de komende maand.
Sander, kunnen we nog wat leuks doen?
Nou, dat is natuurlijk lastig, want nog steeds zijn evenementen zeer schaars of gewoon niet toegestaan. Maar ik heb wel een aardig online event gevonden. Want hoe leren we computers om de visuele wereld te begrijpen? Dat is namelijk de centrale vraag tijdens een webinar van BLD Tech Talks dat 9 februari van 7:30 s'avonds tot 9:00 s'avonds plaatsvindt. Onze hersenen kunnen relatief eenvoudig interpreteren op basis van wat we zien. Maar dit is natuurlijk voor computers anders. In deze online bijeenkomst gaan Daniel Olimans van Capgemini en full-stack developer Rodrigo Hammerly op zoek naar antwoorden op vragen als waarom we computers willen laten zien zoals wij dat doen en hoe ze een computer meer mensachtig kunnen laten kijken. In de eerste sessie zal Olimans ingaan op de fundamenten van computer vision. De tweede sessie van Hammerly sluit hierop aan en zal vooral een codeersessie gaan worden in Python, OpenCV en Tesseract.
En wanneer vindt het evenement plaats?
9 februari. 'S avonds start 7:30.
Heel goed. En de link in de show notes. En dan tenslotte nog een evenement georganiseerd door Starburst Data. Starburst is een technologie ontwikkeld op open source producten Presto. En zij organiseren het event Data Nova. Is gratis toegankelijk. 2 dagen. 9 en 10 februari. Met allerlei grote techpartijen als sponsor. En echt een buitenkans om aan deel te nemen. En ook die link die zullen we in de show notes opnemen. En dat was hem voor deze keer. Harm, wat vond je ervan?
Nou, sowieso superleuk om te doen. Ik zat me net te bedenken wat ons vakgebied toch ongelooflijk in beweging is. We hebben nu een half uurtje opgenomen. Volgens mij hadden we er ook wel een dagvullende uitzending van kunnen maken. Ja. Maar goed, dat wil je de luisteraars niet aandoen, dat snap ik. Maar leuk om te doen, Walter.
Ja, waanzinnig en super bijdrage ook. Je hebt onze blik, onze horizon verruimd. Met je inbreng. Fantastisch. Leuk om je erbij te hebben. Sander ook, dank je wel voor je inbreng vanuit Computable.
Ja, natuurlijk Harm, dank voor de revival of de television. Hè?
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!